want mijn ziel vindt rust in u alleen. Waarom zou ik ergens anders heen?
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars, dan heb ik nu Patrick de Brabander aan de lijn. Vox Mago brengt binnenkort een nieuw passiespel. Kan u daar iets meer over vertellen?
Ja, goedemorgen. Ja, er staat een passieprogramma op programma, ja, concertgebeuren. Met twee items op de affiche. The Passion of Christ van de romantische componist Somerville. En Gorgeous Nothings van de componist Nicolas de Cock. Het ene is een passieverhaal, zoals we er velen kennen. Zij dan een heel onbekend passieverhaal. Hè. De componist Somerville kent niet zo'n grote naam of faam. Jammer genoeg, want hij ligt eigenlijk helemaal in die romantische traditie van zijn leermeesters als daar zijn Stanford en Perry. Je moet weten, hij was zelf ook eigenlijk een soort muziekpedagoog en hij stond in voor het niveau van het muziekonderwijs in die tijd. En kwam eigenlijk ook zeer vroeg in aanraking met Engelse muziek, ja, waar hij in Cambridge ook studeerde. En dat heeft eigenlijk zijn pad alleen maar verder uitgestippeld. Dus die Passion of Christ is een klassiek numeriek passieverhaal eigenlijk, met 7 hoofdstukken. Het doet een beetje denken aan het verhaal van de Matthäuspassie, waarin eigenlijk ook al die ingrediënten aanwezig zijn. Hè. Reciten, het vertellen door de evangelist, door de tenor, de Christusfiguur door een wasrol. Dan zijn er de interactoren van het volk, hè, de turbakoren, zoals men dat dan noemt, die door het koor worden gebracht. En dat alles ook nog doorspekt met bezinningsmomenten. En die bezinningsmomenten zijn dan in de vorm van de hymnes, hoe dat men dat in Engeland noemt, wat dan eigenlijk de koralen zijn in de Duitse passies.
En is er iets in dat passiespel van Somerville die u bijzonder aanspreekt of die u raakt?
Wel, het is een passieverhaal dat geschreven is voor koor, orgel en solisten. Bij de eerste aanraking van die partituur vond ik het jammer dat het eigenlijk enkel voor orgel was. Want ik ben een beetje gaan grasduinen in de muziek van Somerville en ik vind eigenlijk ook wel wat georchestreerde werken van hem. En ik vermoed, dat weet ik natuurlijk niet zeker, maar ik vermoed dat hij toch wel de bedoeling had om dat werk zelf ook te orchestreren. Zodoende ben ik op het idee gekomen om dat ook te laten geschieden. Hè. En dus Nicolas de Cock, de componist van Gorgeous Nothings ook, heeft dan een transcriptie gemaakt van die orgelpartij naar het romantisch orkestbezetting wat ik gevraagd heb. En zodoende is dat dus een zeer levendig geheel, maar ook een zeer kleurrijk geheel. Iets wat nog nooit is uitgevoerd in België. Het is dus op die manier een creatie van het werk. En ik vermoed zelf dat de versie voor orgel en koor en soli ook nog niet eerder in België werd uitgevoerd. Dus het is zeker wel eens een beleving om deze passie op die manier te kunnen meemaken en te beleven. Eigenlijk. Het is een zeer belevingsvol, actieve passie. Een heel verhalende gebeuren, maar ook een zeer belevende gebeurtenis. Omdat wat hij schrijft in zijn koordelen is zeer interactief en vertelt altijd hoe de menigte dat ervaart. En de rust krijgen we eigenlijk, of de bezinning krijgen we terug in die koralen die hij toch meermaals heeft voorzien. Het zijn er 14. Dus dat is echt wel meer, heel veel ruimte voor even tijd tot introvertie dat daarvoor genomen wordt.
Mm-hmm. Dus ik begrijp dat het vooral zo de bewegingen, de verschillende bewegingen die wat doen, die wat op Bach lijken, maar die ergens toch eigentijdser zijn, laat romantisch zo, dat u vooral raakt en dat het ergens ook nog niet echt volmaakt was, zijn werk in Somersville, en dat u samen dan met Nicolas de Kok dat iets volmaakter brengt met dan het romantisch orkest.
Ja, het is zeker zo dat dat Somerville moet op de hoogte geweest zijn van de Duitse uitvoeringspraktijk. We zijn ook al eigenlijk 1914, dus dat is niet zo heel lang geleden, maar dat zit in die late Engelse traditie van componisten, als ook, ja, daar zijn de Algar of Stanford of Perry, toch de grote namen van die Engelse traditie. En Somerville maakt daar zeker deel van uit, maar is een beetje in die West-Europese muziekgeschiedenis ontsnapt. En dus we vinden het bijzonder fijn om die man op deze manier in het daglicht te kunnen stellen. Ik hoop dat ook het publiek daar op die manier zal kunnen van genieten, uiteraard.
Om dat wat meer onder de aandacht te brengen. Ja, dat begreep ik. En dan hebben jullie gekozen om daar nog iets tegenover te stellen. Gorgeous Nothings. Van waar kwam het idee om die twee samen te brengen voor een nieuw passiespel?
Wel, het thema Gorgeous Nothings is eigenlijk, moet ik zeggen, een verhaallijn die meer in het wereldlijke ligt. Het zijn eigenlijk de natuuraspecten die hier enorm worden naar voren gebracht. En dus die Gorgeous Nothings, dat is een compositie van Nicolas de Kok ook. Vandaar al meteen weer een link naar het plaatsen van dat werk daarnaar. Maar het is op tekst van Emily Dickinson dat deze muziek werd geschreven. En die Gorgeous Nothings zelf is eigenlijk een uitdrukking waarmee de Amerikaanse dichteres naar zichzelf verwees, of naar haar eigen werken verwees. Ze leefde eigenlijk een erg teruggetrokken bestaan en de meeste van haar gedichten zijn pas gepubliceerd na haar overlijden. Dus zo moeten we eigenlijk ook die uitdrukking van die Gorgeous Nothings zien, hè, dat als een treffende illustratie van haar poëzie. Nu, als we kijken naar de deeltjes die gebruikt zijn, of de teksten die gebruikt zijn als grondslag van deze compositie, dan heeft Nicolas destijds, want dat is een compositie uit 2014, denk ik, als ik het niet meer goed herinner, die hij heeft opgedragen aan de stadsdichter of stadsarchitect, die bijvoorbeeld ook in Gent in een heel mooi gebouw heeft ontworpen. Het was eigenlijk een soort cadeau voor hem. En als we dan kijken naar de inhoud zelf van die gedichten, bijvoorbeeld, ik neem er maar eentje uit. Het eerste daaruit is: The red blaze is a morning. Dus het vlammende rood ochtend. Ja, je kan je daar wel iets bij voorstellen van. Het is eigenlijk een beetje op een natuur geïnspireerde of dagdagelijks geïnspireerde zaken, dat we een beleving krijgen van het innerlijke. Het zijn eigenlijk zeer filosofische teksten, vind ik. Als ik nu eens kijk naar het tweede gedicht dat gebruikt is, dan staan daar zaken in als: ik zal het de engel geven dat Heer, het was mijn graad in koninkrijken, de oproepen werden gehoord, wordt mogelijk gerefereerd. Heel archaïsche teksten die toch ons kunnen een grote reflectie kunnen maken over een soortgelijk thema als wat daar in dat passieverhaal gebeurt. Vandaar de keuze om die daar ook in één programma te steken. En dat is net het interessante. Je krijgt eigenlijk in het eerste deel een meer filosofische benadering van wat ook het lijden of de alledaagse zin van het bestaan zou kunnen zijn. Terwijl dat die in het tweede deel dan echt wel in meer traditionele passieverhaal wordt gebracht.
Ja, als een soort voorbereiding, zou je kunnen zeggen, of hoe zou u het verwoorden?
Oh, ik zou het niet alleen enkel als een voorbereiding zien, ik zou het twee wel durven los van elkaar bekijken, maar ze zijn zeker complementair. Hè?
Ja.
Ik vind het net interessant dat vanuit toch teksten die ook zo oud zijn, hè, die ook 19e eeuw zijn, die toen al zo vanuit de natuur dan, hè, een overtreffen hebben of een reflectie kunnen hebben op het bestaan, dat het superboeiend is om die twee naast elkaar te kunnen zetten en te vergelijken met elkaar. Dus laat mij zeker toe om te zeggen dat die teksten van Emily Dickinson in aan zich een zeer belangrijke waarde hebben, los van of ze nu in een religieuze context worden geplaatst of niet. Ze zijn sowieso interessant om het filosofisch menselijk beschouwende aan te reflecteren.
Ja, ik denk dat ze allebei wel, zowel de evangelieteksten als Emily Dickinson's, of Dickinson liever, in Gorgeous Nothings, dus in kleine, korte gedichten, als ik het goed heb, probeert ja, de essentie te vatten. En Emily Dickinson doet dat dan meer vanuit de natuur en het evangelie vanuit het concrete, maar wel 2000 jaar geleden, zoiets.
Ja, absoluut, absoluut. Ja. Natuurlijk, we weten ook wel dat de tijdsgeest van die 19e eeuw helemaal iets anders was dan de tijdsgeest van de dag van vandaag. Zelfs misschien van de 30 of 40 jaar oudere componist Sommerveld, die daar met die concrete tekst dan aan de slag ging. Een tekst die trouwens ook door een bisschop van hem toen is samengesteld. Doet alles in het denken aan het evangelie van Matthäus. Zo, dat vinden we ook wel in die hoofdstukken terug. Hè. Dat is dan heel concreet wat inderdaad het verhaal van 2000 jaar geleden vertaalt. Hè. Ja.
En dat is in de Onze Lieve Vrouw presentatiekerk in het Klein Begijnhof ter Hooijen in Gent?
Ja, klopt. Dat is een heel stemmig Begijnhof waar een prachtige barokke kerk staat met een ideaal akoestiek. Een ideale akoestiek die eigenlijk... alle muziek zeer goed tot een recht laat komen, zowel in de eigentijdse klanken van de componist Nicolas de Kok als in de romantische setting van Sommerveld. Ja, klopt.
Heeft u aan het einde van dit gesprek nog iets toe te voegen voor de luisteraars?
Wel, ik hoop dat de menige mensen geïnspireerd mogen zijn nu door toch wel de passie die ik heb voor deze twee werken die we brengen. En dat zij even nieuwsgierig zijn naar hoe het klinkt. Als ik het voor de eerste keer in mijn handen kreeg, deze muziek, was ik in elk geval overtuigd dat het een hele mooie productie zou kunnen worden. En na heel veel sleutelwerk is dat ook zo. En zijn we helemaal klaar om dit te presenteren of de luister te brengen voor het brede publiek.
Het enthousiasme spat er vanaf. Dank u wel voor dit gesprek en nog een heel fijne dag.
Dank u wel. Graag gedaan, hoor.
Dag.
Dag.
Beste luisteraars, dan kunnen we nu luisteren naar een lied die Vox Mago eerder opvoerde. En het heet Great is the Lord van Elgar. Het is een vrij lang lied. Geniet ervan.
Thank you.
Beste luisteraars, dat was Vox Mago. En Vox Mago is binnenkort opnieuw te beluisteren op 11 en 12 maart in Gent in de Ons Lieve Vrouw Presentatiekerk.